Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Johannes 7, vers 37 tot 53. We noemen Johannes 7, vers 37 tot en met 53. En we zingen psalm 85, vers 1. Psalm 31, vers 17 en 19. Psalm 65, vers 2. En psalm 133, vers 1. De schriftlezing Johannes 7, vers 37 tot en met 53. En de psalmen zijn psalm 85, vers 1. Psalm 31, vers 17 en 19. Psalm 65, vers 2. En psalm 133, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertrouwsting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 85 en dan van het eerste vers. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust, o heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Dat is het eerste vers van Psalm 85.
Thank you.
Schriftlezen gemeente, in dit middaguur vindt u het Nieuwe Testament. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 7e hoofdstuk, te beginnen in het 37e vers. We noemden u als de schriftlezing in dit middaguur Johannes 7, de versen 37 tot en met 53 voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En op den laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van den geest, den welken ontvangen zouden en die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet, dat de Christus komen zal uit den zade Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën. En die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hen, zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd, of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hem, welke des nachts voor hem gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wet den mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet. Zij antwoordden en zeiden tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis.
Vroeger ons voor het heilige aangezien is hier in een gemeenschappelijk gebed. Ach heren, misschien is het ons vanmiddag ook zo vergaan als in die dagen dat uw zoon hier op aarde zijn wandelingen hield onder de mensenkinderen. Tweedracht, oneenigheid. Heer Jezus Christus, de twistappel. Maar hij komt waar hij spreekt. De een zegt nog nooit zoiets hoort. Hij is een profeet, hij is de Christus. En een ander zegt, kan niet. En houdt hem voor een bedrieger. Altijd weer die tweespalt. Heer, werp daar maar licht op, want dat is zo nodig. En laat het maar houden bij de woorden van die oude Simeon, die had het gezien zo helder. Toen hij dat kleine kind in de armen hield, 40 dagen oud. Wij zouden zeggen, is nog niks aan te zien. Maar hij mocht zien Simeon, met ogen des geloofs, en hij heeft het gezegd, deze is gesteld. Deze Jezus tot een val en opstanding van velen in Israël. Daar heeft hij het aangewezen waar hij komt, Christus. Daar is het voor of tegen. Daar is het buigen of barsten. Daar is het vallen of opstaan. Voor de dood of leven. Hemel of hel. Waar hij komt, komt de scheiding. Heer, en dat is ook zo in ons leven. In onze gezinnen. In de kerk. Als hij verheerlijk wordt, dan valt dat broze menselijke gebouw uit elkaar. Want het heeft ook geen hecht fundament en het heeft ook geen hecht cement. Want de menselijke gemeenschap is bouwvallig van huis uit. Maar u gaat die ziel die u bekeert in een ander godsgebouw, namelijk invoegen, een andere steen wordt hij in een ander gebouw. En daar is een grondslag, de dood van Christus voor de zonde. Daar is het cement van de liefde en dat gebouw dat zal bestaan. Dat volk heeft alleen toekomst. En ons gebed vanmiddag dat we zo'n steen mogen zijn. Haal ons maar weg uit dat oude bouwvallige gebouw. En voeg ons als een levende steen in dat godsgebouw. Dat zal staan, dat zal reizen tot in eeuwigheid. Heren, wat dat is toch bekering. Dan worden we van onze natuurlijke vijandschap tegen u verlost. En dan komt er door uw geest gewerkt een hartelijke vriendschap. En dan wordt het wel eens gezegd, ik heb nou een vriend. Zoals daar die vrouw in Hooglied. Die mochten het zo uitroepen. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. En dan zegt de kerk heel eerbiedig, zulk een vriend is onze Jezus. Het is vijand of vriend. En wilt u ook vanmiddag van vijanden of vrienden maken? Van tegenstanders, voorstanders, omdat u van eeuwigheid lief hebt. Verkiest en toebrengt tot de kudde. Tot die schare die zalig wordt. Wil daartoe nog de prediking van dit middaguur zegenen. Aan jong en oud, hier en thuis. Van nature verstaan wij uw taal niet, maar wilt u het uitleggen? En bovenal wilt u ervoor plaats maken dat we het zullen geloven. En dat wij ook vanmiddag een streep gezet zien door ons oude leven. Dat kan dan niet meer, want als u in een mensenleven gaat werken, dan is dat oude voorbij. Hoe het verder moet, dat weet die ziel niet, maar zo kan het niet meer verder. Er moet wat gebeuren. Hij wil ons dat allen schenken, het hart, er moet wat gebeuren. En dat is dus toch een eenvoudige waarheid, Heer. Dat geldt nou voor iedereen in de kerk, er moet wat gebeuren. Ja, zegt er een, maar er is al zoveel gebeurd. Er is al zoveel veranderd in mijn leven. Ja, maar dat ene, dat moet gebeuren. Dat wij van een vijand een vriend worden. En dat wij verenigd worden met Christus. Dat Hij onze liefde wordt, lust en leven voor tijd en eeuwigheid. Heer, en dat wonder, dat moet gebeuren. Wilt u dat nog werken? En daartoe de prediking nog zegenen. Hier aan deze plaats, of het rond de wereld, als er nog bijeenkomsten mogen zijn, als nog diensten worden belegd door u. Want, oh, als wij diensten gaan beleggen, dan is het alleen maar een hopeloze godsdienst. Maar als u een dienst belegt, naar uw eeuwige raad en voorzienigheid, dan, ja, dan zullen er nog wonderen geschieden. Overal waar dat nog gaat gebeuren deze middag, wil daar zelf geven, degene die geroepen zijn om te spreken, eerlijkheid, helderheid en liefde. Bewogenheid voor de hoorders die zijn toevertrouwd. Heren, opdat er ook nog deze dag vreugde zal zijn bij de engel in de hemel over die ene zondaar die zich bekeert. Heere, dat kan niet. Dat kan nooit van ons uit, dat weten we. Maar het is uw wonderlijke werk, Heere, om dat te doen. Want uiteindelijk is dat de genadeslag. Niet dat wij iets zouden willen of wensen, maar dat u wil. En als u dat gaat doen, Heere, dan wordt dat ook zo beleefd. Dat u wil, en dat moeten wij. Zo is het ook gezegd voor de dienst. En zo staat het ook in uw woord. Dan heeft u een zeer gewillig volk. Zeer gewillig. Ja, dan gaan ze volgen. En dan moeten ze volgen. Een nieuwe weg. Een nieuwe toekomst tegemoet. Ik wil en zij zullen. En dan zullen ze. En dan zullen ze toegebracht worden. Van oost, west, noord en zuid. Door goddelijk licht bestraald. Ze zullen komen. En ze zullen u te voet vallen. En met u verenigd worden om in uw liefde eeuwig te delen, in uw hart eeuwig te eindigen. Heere, schenk het nog, waar ook deze dag uw woord mag uitgaan, de bediening, dat u er zelf nog in mee wilt komen. Want dan, ja dan zal de vrolijkheid zijn in de hemel, blijdschap ook bij uw volk op aarde. Dan zal er woede en toren zijn in de hel, als daar een buit wordt ontroofd. De kaken van die helle hond. Heren, want daar liggen we allemaal in. Maar nog niet verslonden. Dus we zouden nog bekeerd kunnen worden. Zegen uw woord. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, daar is vanmiddag gelezen uit Johannes 7... En het eerste vers van de schriftlezing 37 vraagt om uitleg. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep. Wat is dat? De laatste dag, zijnde de grote dag van het feest. Welk feest? Loofhuttenfeest. Het is eigenlijk het derde oogstfeest. Het eerste oogstfeest, dat is Pasen. Ja, zegt u maar, Pasen, dat is toch herdenking van de uittocht uit Egypte, jazeker. Maar het is ook oogsttijd. Tijd om de gerst te oogsten. Dat is het eerste oogstfeest. Het tweede oogstfeest, dat kent u ook wel, dat is Pinksteren. Pinksteren, dat is feest, zegt u, van de wet. De herdenking van de wetgeving op de Sinaï. Dat is waar, maar het is ook een oogstfeest. Dan wordt de tarwe binnengehaald. En nu is er nog een derde oogstfeest. Dat is loofhuttenfeest. U zegt, ja maar, hè, dat is toch herdenking van het verblijf in de woestijn, dan woonde men in hutten. Zeker, ook dat. Maar tevens oogstfeest. De olijven en de druiven werden geoogst. Zo ziet u de drie oogstfeesten van Israël. En het heeft dus inderdaad daarnaast nog een andere betekenis. We vatten het samen. Pasen, dat is uittocht uit Egypte en gerstenoogst. Dan Pinksteren. Het is herdenking van de wetgeving op de Sinaï en tarweoogst. En als derde, loofhuttenfeest. Herdenking van het verblijf in de woestijn 40 jaar en oogstfeest. Oogst van olijven en druiven. Dat is het feest waar het hier over gaat. De laatste dag. 7 dagen. En dan nog een dag. Later nog weer een dag aan toegevoegd. 7 dagen. En die laatste dag, dat is een bijzondere dag. Zijnde de grote dag van het feest. Waarom? Die laatste dag van het loofhuttenfeest zo groot. Wel, in de tijd dat de tempel daar in Jeruzalem stond, woonden de Joden niet alleen in loofhutten. Herdenking aan de tijd in de woestijn. Hutten gemaakt van willige takken of van palm. Of myrtebomen. Maar daarnaast werd in de tempel iedere dag om het brandofferaltaar een rondgang gemaakt door de priesters met wilgetak in de hand. Maar de laatste dag, de zevende dag, gebeurde dat 7 maal. 7 maal met wilgetakken door priesters rondom het brandofferaltaar. 7 maal. Ik weet waar u aan denkt, maar daar ga ik nou verder niet op in. Er is nog wat. Iedere dag van dat loofhuttefeest werd ook door een priester met een gouden kruik water gehaald uit het badwater van Siloam. En dat werd vervolgens in 2 zilveren schalen gedaan die aan de westzijde van dat brandofferaltaar werden uitgegoten. En terwijl dat water werd uitgegoten, werd door het volk van Israël Jesaja 12 vers 3 gereciteerd. Huh? En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Korte toelichting, en dat is nodig om te beseffen, willen we enigszins de betekenis vatten van wat daar staat aan het begin van de schriftlezing. En het is op die dag, laatste dag van het loofhuttefeest, 7 maal werd er rondgegaan om het brandofferaltaar. Water gestort aan de westzijde van het brandofferaltaar, terwijl door het volk werd gereciteerd en gij lieden zult water scheppen enzovoort. Het is die laatste dag dat Jezus opstaat. Begrijpt u het? En zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Voelt u wel? Water. Het badwater van Siloam. Met die gouden kruik. 2 schalen. Tegen het altaar geplengd. En dan richt de Heer Jezus de aandacht, alle aandacht van dat water naar zichzelf. Die dorst heeft. Kom hier. Bij dit water. Bij mij. De bron van eeuwige vertroosting. De bron van het levende water. Verstaat u het? De laatste dag roept Jezus, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Met dat woord trekt hij mensen tot zich. Dat deed hij toen. Dat doet hij al de dagen. Zolang de wereld bestaat, dan doet hij niet alleen in Jeruzalem, dan doet hij overal. Overal trekt hij met dat woord. Komt herwaarts op mij, al in die vermoeid en belastheid. Of welk woord ook verder nog. Maar met al die woorden trekt hij mensen tot zich. En hij verzamelt ze. Hij vergadert ze. Alle tijden door. Van alle plaatsen uit het menselijk geslacht. En zo vergadert hij zich een kerk. En daar willen wij vanmiddag van spreken. Het kerkvergaderend werk van Christus. Aan de orde van behandeling is de 21ste zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 21. Het zijn 3 vragen. Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord: dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van den beginne de wereld tot het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vers 55, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en eniegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. En de derde en de laatste vraag van deze zondagsafdeling, dat is 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, omdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Zondag 21 handelt dus van Gods kerk. Gods kerk. En die kerk wordt vergaderd. Ik heb er iets van gezegd. Door het woord van Christus. Zoals het ook gesproken werd op die laatste dag van het feest. Woord waarmee hij mensen tot zich trekt. Zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Maar als dat gebeurt, als u gekomen bent en u heeft van dat levende water gedronken, weet u wat er dan gebeurt? Ja, zegt u dan, heb ik even het beeld vasthouden. Als ik gedronken heb, dan heb ik water in mijn lichaam opgenomen. Ja, precies. Dat is eenvoudig, hè. En weet u wat er dan gebeurt? U zou het niet weten. Nou, dat staat er ook. Zullen we nog even kijken? Die in mij gelooft, als dat gebeurd is, als u gedronken heeft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Dus wat is dat dan? Hij zegt, kom. En dan komen ze. En ze drinken. Ze nemen dat levende water op. En dan gaat uit hun buik water vloeien. Levende wateren, rivieren staat er, rivieren staat er. Nu ja, dat is het volgende. Als iemand werkelijk in Christus gelooft, dat is met hem verenigd is. Uit die bron Christus gedronken heeft, dan wordt hij zelf ook een bron. Dus, nog één keer. Als u echt een kind van God bent, dan heeft u uit uw bron, uit Christus gedronken. En dan bent u zelf ook een bron geworden. Dat levende water, en dat is de Heilige Geest. Die toen nog niet gekomen was. Nee, niet in die volheid. Al Gods kinderen hebben de Heilige Geest gehad, maar na het ingaan van Christus komt hij in die volheid. Klaardere kennis van Christus dan ooit tevoren. Maar dit is de zaak. Houdt u dat vast? Heel helder. Wat is geloof? Drinken uit de bron Christus. Als het echt is, dan wordt u zelf ook een bron. En dan mogen anderen ook uit u bediend worden, van u drinken. In de gemeenschap der heiligen mag u uitdelen. Als een Simeon, als een Anna, als een Maria uitdelen. Van de overvloed die u zelf ontvangen heeft. Die bij de bron geweest is, is zelf een bron geworden. En dat is de gemeenschap der heiligen. En nu ga ik het afronden. We spreken dus over Gods kerk. Drietal gedachten, dat zijn dus die drie vragen en antwoorden die we gelezen hebben. Ten eerste is dat Gods werk. Gods werk. En ten tweede bevat die kerk Gods volk. En ten derde wordt die kerk getekend door Gods barmhartigheid. Dus Gods kerk, dat is Gods werk. Hij vergadert, dat is Gods werk. Ten tweede bevat Gods volk. Nou, die hebben uit de bron gedronken, zijn zelf ook bron geworden. En ten derde, Gods kerk wordt gekenmerkt door de barmhartigheid. deze barmhartigheid met name, hun zonden zijn vergeven. Dat is de grootste weldaad. Dat is de grootste weldaad. U zegt het verband. Ik zal het u zeggen. De bron is Christus. Die uit hem bediend wordt, die wordt gereinigd zoals water reinigt van alle zonden. En die wordt zelf een bron om uit te delen, om lief te hebben, om uit te zeggen hoe goed God is voor verdoemelijke zondagen. Ja, laat ik het nog maar zeggen. Die gaat begrijpen wat hij misschien vaak gezongen heeft, maar nooit eerder verstaan. Als dat gebeurd is, als het levende water in u gekomen is, dan wordt u zelf een bron. En dan mag het wel eens lezen. Als u anderen gaat vertellen, dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Uit de bron gedronken om een bron te worden. Om eeuwig op te geven dat God goed is. Maar laten we eerst samen gaan zingen. 31. En dan van het 17e en het 19e vers, Psalm 31, vers 17. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. In het 19e, bemint de Heer gij gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt hij wat er verder volgen. 17 en 19 van Psalm 31. Gods kerk, gemeente, is dus in de eerste plaats Gods eigen werk, zijn werk. En ik heb er al iets van verteld. Hoe wordt die kerk dan door God gebouwd? Hoe doet hij dat werk? Onze catechismus zegt het zo. Dat de Zoon van God vergadert. Ja, er staan een heleboel woorden tussen, dat weet ik. Maar dit is de kern. Dat de Zoon van God vergadert. Wat is vergaderen? Bij elkaar laten komen. Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen. Het is etenstijd. En dan roept moeder. Dan roept moeder en de kinderen komen. En zetten zich aan tafel. En eten van het voedsel dat op die tafel bereid is. Nou, dat is heel kort eenvoudig het werk van Christus. We hebben het gelezen. De laatste dag van het Loofhuttenfeest. Daar staat hij op. En dan roept hij. Die dorst heeft komen. Tot mij. Zo roept hij als een moeder de kinderen aan tafel om te eten. Moeder vergadert dus de kinderen. Zo vergadert Christus zijn volk. Hij roept dus. Maar let wel. Dat kan hij direct doen. Zoals hier op het Loofhuttenfeest. Met zijn eigen mond heel direct. Hij staat op. Gods Zoon die mens is geworden. Hij roept. Maar hij kan het ook doen door middel van. Door middel van zijn dienstknechten roept hij ook. Wij hadden vroeger, dat huis was erg groot. Wij hadden vroeger in de gang, misschien kent u dat al wel, een gong hangen. Een gong, als een metaal voorwerp rond met opstaande randen. Dan kunt u met een ijzer of met een houten klepel tegen slaan. Dat geeft een helder en doordringend geluid. Wel, als de kinderen dan moesten eten, die waarmoeder, dan werd er 3 maal geslagen op die gong. En die klonk in die grote hal en iedereen in het huis kon het horen. En dan werden de kinderen geacht ook om te komen, laat ik het zo maar zeggen. Dus in plaats van zelf te roepen, door middel van een gong. Kenbaar maken, kom. Naar de tafel, het eten staat klaar. En zo is het ook in de kerk, de Heer Jezus direct, we hebben het gehoord nogmaals, maar ook door middel van zijn predikers, dan is een prediker dus een gong. 3 slagen, 3 maal, hoe groot mijn zonde en ellende is, hoe ik van die zonde verlost word, hoe God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn, dan weet u als u dat hoort, wie daar roept. En waartoe u genodigd wordt. U moet komen. 3 stukken. 3 gongslagen. Dus zo vergadert Christus zijn kerk. Direct of door middel van. En hij nodigt ze aan tafel. Wat is dat? Dat is de kerk. Nou gaat het niet om die tafel. Het gaat niet om de kerk. Het gaat om het voedsel wat wordt opgediend. Hè? Wat is dat? Het beste wat God heeft. Wat is dat? Gods Zoon. Dat is het voedsel. Want let wel, wat staat daar in vers 37. En op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest van Jezus. Riep zeggende zo, iemand dorst, die gaat naar de kerk. Nee. Zo, iemand dorst, die komen tot mij. Tot mij. En die tafel, de kerk zeg maar, is wel nodig. Dat voedsel moet ergens op staan, geserveerd worden. Maar het gaat om het voedsel. En hij roept dan ook niet tot de kerk, maar tot zichzelf. Kom tot mij. En wat heeft dan de kerk, als ik het zo mag zeggen, met eerbied hoor, te bieden, was het voedsel. Ik zei het al, dat is Christus zelf. Dat is het voedsel. Het is Nog meer? Nee. Nee, laat ik daar heel eerbiedig in zijn. Dat moet. Ik hou daar niet van. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik het vroeger wel gedaan heb. Maar daarom weet ik wel waar ik niet van hou. Om dat nog eens wat mooier te maken. Hè? Om u wat te laten genieten van hoe komt hij daar toch aan. Hè? Eerst een voorgerecht zeg maar en nog een toetje na. Nee hoor. Nee, daar beginnen we niet aan. Het is één gerecht hoor. Nou, zegt u. Maar ik hoor in de kerk hoor ik toch wel meer dan dat hoor. Ik hoor over de wet. Ja, het vlees moet ook gesneden worden. En uw mond moet geopend worden. Oh, er is natuurlijk wel meer te zeggen, maar het gaat om het voedsel. En dat is Christus. Dat is het beste wat de Vader heeft. Dat heeft hij gegeven. Zult u daarom denken. Het beste. Dus dat is het voedsel. Wie mijn lichaam eet. En wie mijn bloed drinkt, die zal niet sterven. Dus je moet de Heer Jezus Christus eten en drinken. En dan zult ge zalig worden. Nou roept hij, de Zoon van God, hij roept. Direct en indirect. Door zijn woord. Het woord van vanmiddag. Zo wie dorst die komen. Zoveel andere woorden. Vanmorgen was het weer. Nee, niet anders. Hetzelfde. Om weder te keren, om te rusten, om stil te zijn, om te vertrouwen. Verschillende woorden, maar ze bedoelen allen hetzelfde. Dat een mens zal worden geleid aan de tafel om God in Christus te genieten. Eeuwig te genieten. Dat is het. Eigenlijk ben ik nu klaar. Daar gaat het om. En meer kan er niet gezegd worden. Maar het moet misschien nog wel een beetje helder gemaakt worden. Dat wil ik dan ook doen. En hier gaat het dus wel om. En hoe nodigt hij door die tafel, door die woorden, zeiden we. En daarom, geliefde, dat woord is zo ontzettend belangrijk. En ik weet wel, u en ik, wij samen denken, nou heren, ik had een ander middel gekozen hoor. Dit is zo'n gewoon middel, woorden. Ik hoor de hele dag niet anders. Iedereen praat, iedereen schreeuwt, iedereen roept. Woorden, 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 woorden. Je wordt er moe van. Ik had een ander middel genomen. Een bijzonder middel. Waar er maar één soort van was. Nee. Nee, God heeft in zijn eeuwige wijsheid besloten om door middel van woorden mensen te trekken. Te vergaderen. Aan zijn tafel te brengen om zijn voedsel te genieten. De Zoon van God vergadert. Uit het ganse menselijk geslacht. Ja, u zegt dat is duidelijk. Nee, menselijk geslacht. Het geslacht der engelen hoort die boodschap niet meer. Die kunnen niet meer bekeerd worden, die gevallen zijn die engelen. Wat een voorrecht, hè. Dan moet u eens even horen vanmiddag. Dat God nou zich verwaardigt om te roepen. Die inspanning zich getroost. Is dat niet groot? En dat hij dat doet met een heel eenvoudig middel, met zijn woord, dat is twee. En dat hij de engelen niet, maar mensen wel roept. Waarom? Weet ik niet. Weet ik niet. Wat een voorrecht. Wij kunnen ook bekeerd worden. Hij had ook kunnen zeggen, nee, die mensen die laat ik in de verdoemenis. Ik ga de engelen roepen. Nee, het heeft hem behaagd om mensen te roepen. Voelt u wel? Ik weet niet waarom. God weet het. Uit het ganse menselijk geslacht. Ontzettend. Een gemeente. Ten eeuwige leven verkoren. Door woord en geest te vergaderen. Een gemeente. Geen losse individuen. Ja, u zegt. Oh. Sla daar maar over. Ik sla niks over. Je zegt, maar zo is mooi. Die roepstem gaat uit tot ieder. En ja, gemeente ten eeuwige leven verkoren, moet dat nou? Ja, dat moet nou. Van eeuwigheid heeft God een kerk verkoren, ja. Wordt hij boos? God verkoren. En die woorden die de Heer Jezus roept, komen tot alle mensen zonder onderscheid, hoor. Maar dan moet u eens goed kijken, leg een vinger eens bij. Hij vergadert door zijn woord, dat weet u wel, maar er staat wat bij, hè. Door woord en geest, of hier staat het door geest en woord. Hij roept, dat horen we allemaal. Maar onder dat roepen, roept hij nog een keer. Dat is heel bijzonder. Dat gaat niet door je oren, maar dat komt hier binnen ergens. Terwijl er gepreekt wordt, terwijl je een preek thuis luistert. Iedereen hoort het. Maar bij dat kind, daar gebeurt dat. Van binnen wordt het onrustig. Voor het eerst begrijpt dat kind, oh wat is dat ontzettend. Als je nog onbekeerd bent. Als je de Heer Jezus niet kent. Die wordt onrustig. Die gaat anders luisteren. Die gaat zitten. Vroeger begreep de kind er niks van, hoor. Maar nu luistert het anders. Die gaat opeens beseffen dat hij een ziel heeft. En als vanmiddag sterven wordt, dan ben ik voor eeuwig verloren. Die gaat anders luisteren. Die is inwendig geroepen door Gods geest. Dan vat ik het nog een keer samen. De Heer Jezus, door zijn woord. Zo iemand dorst die komen. Roept, vergadert. Hij gebruikt ook wel eens dienstknechten voor. De gong. 3 slagen. Kom, eten. Hij vergadert mensen. Door zijn woord en door zijn geest. Met zijn woord zegt hij het. En met zijn geest trekt hij. Tot wie? Tot Christus. Zo vergadert hij zijn kerk. Alle eeuwen door. Van het begin der wereld tot het einde toe. Alle tijden door, alle plaatsen, overal gebeurt dit, ook vandaag. Vergadert hij een gemeente tot het eeuwige leven verkoren, tot de zaligheid bedoeld door woord en geest. Luister eens, als er dan eentje komt, hè, die heeft het woord gehoord. En die heeft van binnen een dorst gekregen naar Jezus. Geef mij Jezus of ik sterf. En hij mocht door genade komen tot Christus. En hem omhelzen en kussen. Eén met Christus worden, zijn liefde smaken. Geluk ontvangen. Dan kijkt hij op een gegeven moment rond en zegt hij, oh, er staan er nog meer, nog meer. En dan heb je een kerk, een gemeente. Die één is in de liefde tot Christus. Dat is het eerste. Hij, Christus, vergadert door woord en geest. Een kerk uit het ganse menselijk geslacht van begin tot einde. En staat erbij. Niet alleen vergaderen, brengen aan zijn tafel om hem te eten en te drinken. Maar hij beschermt ze ook. Want als ze daar aan tafel zitten en Christus genieten. Als hij hun leven is geworden. Als ze dat levende water hebben gedronken. Dan komt daar een ontzaglijk duister mens, een duistere figuur, de duivel, met handlangers mensen die proberen je van de tafel te krijgen. Ach, wat doe je daar? Je moet de wereld intrekken, er is zoveel te genieten. En bekeerd worden, dat kan later nog wel. En ontzeg je je nou niet veel genoegens? Is dat niet vreselijk saai om een kind van God te zijn? Satan. En nog veel meer. Ach, het is de goede tafel niet. Er moet nog meer gebeuren. En zo kan die heleboel dingen doen om die mensen weer af te laten vallen. Dat ze Jezus verloochenen. De duivel. Nou beschermt Christus zijn kinderen. Dus hij vergadert ze, hij brengt ze in de kerk aan de tafel om hem te genieten. En hij beschermt ze tegen al die vijanden. De duivel die van binnen zegt, Petrus, je hebt geen deel aan God, je hebt je meester zo verloochend. Je bent een schijnheilige, een nabijkomende en geen echte christen. Maar er komt de Heer Jezus en die gaat Petrus beschermen. Kijk eens, dan gaat hij bidden. Vader, ik wil niet dat Petrus in het verderf nederdalen. Zo beschermt hij Petrus. En onderhoud. Ja, niet één keer drinken en eten, maar iedere keer weer naar de kerk om te eten en te drinken. Eten, want je moet ook onderhouden worden. Het werk moet ook in stand gehouden worden. Het voedsel van het woord en de drank van de geest en de gemeenschap der heiligen. Het voedsel van de kerk. Kom, geliefde, heel kort, onze eerste gedachte. Dus het is, u zegt, ik ben wel vergeten. Ja, dat is waar. Ben ik nou een levend lidmaat van die kerk? God vergadert, beschermt en onderhoudt. Ben ik daarvan een levend lidmaat? Lidmaat? Nee, levend lidmaat. Levend lidmaat. Nou, ik ben lid van de kerk. Ben ik een levend lid of ben ik een dode rank? Daar gaat het over. Een levend lidmaat. Dan ben ik levend gemaakt. Ik was dood in de zonde en de misdaad. Ik gaf nergens om. Ik voelde het gewicht van mijn ziel niet. Ik hoefde ook niet met God verzoend te worden. Ik voelde me ook helemaal niet onbekeerd. En ik had het goed naar mijn zin in deze wereld. En een beetje godsdienst, dat kon geen kwaad, maar het moest niet overdreven zijn. Nou ja. Nou, levend lidmaat. Wat is dat? Die krijgt dorst. Die mist wat? Nee, die mist alles. Die mist God. Die is God kwijt. En in die weg van die hete dorst naar God heeft de Heer hem in wandelijke wegen, hoor. Voor de een kant in een kwartier, en de ander in 20 jaar, maar dat doet er niet toe. Heeft God die ziel gebracht bij de fontein. En wanneer werd mijn dorst gelest? Toen Christus zich wegschonk. En ik in Christus weer met God verzoend werd. God niet meer toornde. Niet meer boos was. Het was vlak, het was goed. Kan een mens sterven in de liefde? Ben je levend? Wanneer ben je levend? Als je met Christus verenigd bent. Want Christus is het leven. Buiten de vereniging met Christus ben ik dood. Kan er veel gebeurd zijn. Maar van mijn dorst kan ik niet leven. En van mijn honger kan ik niet eten. Een levend lidmaat. Dat zal ik eeuwig blijven. Tweede gedachte. Is dat waar? Bent u een levend lidmaat? Wel, dan weet ik ook van het tweede. Dus we hebben iets gezegd van Gods kerk. Dat is Gods werk. Hij roept. Zo wie dorst heeft hij komen. Dat is het eerste. Nou, die kerk bevat alleen Gods volk. En dan zegt u, daar gaat het nou over. Hè? Daar gaat het nou over. Wat is dat volk van God dan? Een gemeenschap. Dat zijn niet losse individuen. Al weet ik heel goed dat het... Weet ik dat goed? Dat het heel persoonlijk is als je getrokken wordt. Ben je alleen hoor. Krijg je alleen met God van doen. Alleen misschien wel geschreeuwd om je vader, om je moeder, om wie ook, om een predikant, weet ik. Kan allemaal. Maar het is toch zo persoonlijk als God een mens bekeert. Dat is waar. Maar als het gebeurt, dan word je gebracht in een kudde. Ik zei net al, als die kinderen komen, 1, 1, 1, 1. En samen, dan is er een gemeente, een eenheid. Eén in geloof, één in de verbondenheid met Christus. Ze hebben één liefde. Van wie hou je? Eén liefde, ze hebben Christus lief. Dat is het kenmerk van de gemeente Gods. Ze hebben Jezus lief. Paulus maakt dat tot het beslissend onderscheid. Wie Jezus niet lief heeft, is een vervloeking. Is een vervloeking. Dus daar ligt nou de gemeenschap der heiligen. Ze hebben samen deel aan Christus. Hij is hun ene liefde. Hij is hun ene liefde. De gemeenschap der heiligen, dat is het eerste. Dat moet u onthouden. Dus hoort tot volk van God, dan ben ik dus in de gemeenschap der heiligen, dat is de kerk gebracht. Niet meer ieder voor zich. Dat is de wereld, ieder voor zich. Maar als u werkelijk een levend lidmaat bent, dan bent u lid van een gemeente, dat is een eenheid. En nogmaals, dat is het eerste, daar moet u mee beginnen. Ze hebben één en dezelfde liefde. Want ze kennen allen een uur van liefde toen Christus is gekomen en hun ziel lieflijk heeft omhelst. En zijn liefde heeft verklaard. En het heeft gezegd, ik heb u lief met een eeuwige liefde. Toen werden ze overspoeld. Toen wisten ze wat dat was, levend water. Toen werden ze gedompeld in die bron van eeuwige godsliefde. En werden hun zonden vergeven. Dat is het eerste. Ze hebben hem lief. Het tweede, als je dat volk ontmoet, dan moet je niet denken dat ze allemaal dezelfde gedachten hebben. En dezelfde opvattingen hebben. No. Maar die ene liefde die deden ze wel. Maar er is nog wat meer. En dat wil ik toch maar zeggen. Ik wil nou maar zeggen wat ze samenbindt. En dan noem ik maar drie dingen. Maar dat is alles. Ten eerste dus, ze hebben ene liefde. Dat is Christus. Het tweede. Net als met Hagar kunnen ze twee vragen beantwoorden. Van waar komt gij en waarin gaat gij? Die ze kunnen verklaren. Gods kinderen kunnen verklaren waar ze vandaan komen. Dat ze eerst zonder God en zonder hoop in deze wereld waren. En ze kunnen allemaal verklaren dat ze dood waren in de zonde en de misdaad. Zo dood dat ze naar God niet vroegen. Zo dood. Het gewicht van hun ziel voelden zij niet. De benauwdheid voor de eeuwigheid kenden zij niet. Dood, dood, dood. Waarom is nooit in de kerkje wel? Misschien wel geloofd, misschien wel het avondmaal gegaan. Maar nooit door God bekeerd, dat is heel wat anders. Ik heb dat vroeger ook zelf zo gehad in een kerk. Je geloofde alles wat gezegd werd. En als ze vroeger bij je levend lidmat is, zeg je bij dagje natuurlijk. Maar zo dood als maar zijn kan. Dat zie je niet, weet je niet. Totdat. Dus je kunt zeggen waar je vandaan komt, van waar? Uit Adam. Dood in de zonde en de misdaad. Ik kom uit de wereld, daar heb ik het goed naar mijn zin. Hè? Ze weten waar ze vandaan gehaald zijn en hoe er een dorst is gekomen. Dat weet je ook nog wel. Toen je voor het eerst bemerkte dat je zonder God was, toen was je zo ongelukkig. Toen schreeuwde het van binnen, je keek om je heen achter. Er waren een heleboel dingen die je had, hoor. Een heleboel dingen die je had en toch, het kon je hart niet vervullen. Je was zo nameloos eenzaam en zo nameloos leeg. Dus van waar komt u? Je eertijd, ja. Zonder God en zonder hoop. Van waar ze komen. En toen er een dorst kwam. Als ze zonder God niet meer konden leven. Toen gingen ze kerken. Anders kerken. Andere oren. Andere waarheid. Alles anders. Van waar komt hij? Uit het paradijs, uit die diepe val van Adam. Ik kom uit het oord van dood en verdoemenis. Daar kom ik vandaan. Het is er gebeurd dan. Een ontzaglijk wonder. Niet een klein, maar een ontzaglijk, niet te bevatten wonder. God heeft naar me omgezien. Ik heb nooit naar God gevraagd, nooit. Maar hij vroeg naar mij. Hij zag naar me om. Ik heb in zijn ogen gezien milde ogen en vriendelijke handen. En vriendelijke ogen en milde handen. Alles vriendelijk, alles goed, alles mild. Hij heeft mijn oog geschonken voor zijn zoon. En hem te kennen is het leven, hem te missen is de dood. Ik heb alles gedaan om Christus te behagen. Maar ik moest leren om als een verdoemelijk zondaar zalig gemaakt te worden. Alles loslaten. En de straf omhelst om zo Christus te ontvangen. Van waar komt gij? En waarheen gaat gij? Dat is het tweede, dat kunnen ze ook. Ja, niet zo makkelijk, hè? Niet zo makkelijk, hè? Dat zingen ze niet elke dag, hoor. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven. Toch? Durf je te ontkennen, volk? Of weet je niet waarheen je op reis bent? Dan durft je toch niet te zeggen, ja, maar ik ben bang dat ik me bedrieg. Ja, ik ook. Dat kan nog wel waar zijn, want ik ben een grote bedrieger. En toch. Vandaar, Hagar, en waarheen reist gij? Waarheen? Pelgrim, een pelgrim, een vreemdeling, die het hier niet kan vinden, die gaat reizen. Getroost onder het heilige kruis, dat is het kruis van de vergevende liefde. Dat is het kruis ook om mij aan de grond te houden, wat mijn schouders drukt. Veel zorg, ik zou het niet willen, maar God gebruikt het om me aan de grond te houden. Onder het heilige kruis, door het erfgoed daarboven. Maar als we kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen. En durf dat niet te ontkennen. Dus dat is kort en goed de gemeenschap der heiligen. Ze hebben één liefde, dat is Christus. Ze weten van waar ze komen en waarheen ze gaan. En dat bindt. Ze zijn kinderen van één vader. Eén toekomst. Ze hebben de fontein van Christus gedronken. En ze zijn op weg naar dat oord waar Christus wie anders hun leidsman zal wezen tot de levende fonteinen des waters. En zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten. Dat is de toekomst. Dat lokt hen. Dat trekt hen bij ogenblikken zo. Dat ze niet eens meer weten wat ze nog op de aarde doen. Of ze nog wel op aarde zijn. Dat is ook een toekomst. Hè? Dat is de gemeenschap der heiligen. Eén liefde, één afkomst, één toekomst. Ze hebben de bron gedronken. En dan ga ik verder. En dat blijkt, want ze zijn nu zelf ook een bron geworden. Een bron geworden om uit te delen. Om uit te delen. De geest is dat. Waardoor ze gaan spreken over zaken die ze voorheen niet kenden. En die ze nou mogen benoemen. Ze zijn wel voorzichtig hoor. Want ze zeggen altijd, zal wel waar zijn. Geef ik niet meer uit dan het vat in heeft. Hè? Daar zijn ze bang voor. Dat zeggen ze in Zeeland. Hè? Het vat geeft u het wat in heeft. Maar dan ben je wel eens bang dat je meer uitgeeft dan erin zit. Of niet. Maar er komt wel wat uit hoor. Ander leven, ander denken. Ander spreken. Elkaar tot hand en voet zijn. Kom. En dat is nou wat er staat. Dat ze ten eerste dus deel hebben aan Christus. Aan zijn schatten. Vergevende liefde, eeuwig leven. Maar ook dat zij uitdelen. Schatten, gaven, wat ze ontvangen hebben. Ook uitdelen tot nut en zaligheid van de ander. Gebruik. Ge zijt niet meer van uzelf, maar van Christus. En ge leeft niet meer voor uzelf, voor Christus en zijn volk. Zoete banden die mij binden aan de zere lieve volk. Dan komt er zomaar eentje binnen. Als je in de banden loopt en je bedje in de banden breken. Gemeenschap der heiligen. Weten ze wel eens van elkaar hoe ze erbij lopen. Dan mag de gemeenschap zijn. Zo onbevattelijke dingen, maar het is waar. Met de kerk daarboven en hier beneden. Een gave tot nut. Dat is ook heel praktisch hoor, heel praktisch. Het gaat ook over geld. Ook over geld, jazeker. Het gaat de pet wel eens rond. Vroeger ging de pet rond. Was er vol bij elkaar? Was er nood? Wie? Oh, dat weet ik niet. Maar er is nood. Kom. Dan werd er gedeeld. Dan ging de pet rond. Werd er geld gezameld. Ingezameld. En later bleek wel voor wie dat was. Dat hoefden die mensen van tevoren helemaal niet te weten hoor. Er werd ook niet aangekondigd. Tegenwoordig wordt alles aangekondigd. Hè? Ja, dat was wel aangekondigd van de hemel. Gemeenschap der heiligen. Ging de pet rond. En dan ging de pet af. En dan werden ze verenigd in gebed en in smeking. Begrijpt u wel? Die konden bij elkaar zitten zonder iets te zeggen. Dan was er toch gemeenschap. Je hoefde elkaar maar aan te zien. Dat was de gemeenschap. Heel praktisch hoor. Tot nut. Hun gaven tot nut en zaligheid. Tot nut. Dus geld en goed. Aandacht, tijd en enkel woordje. Zomaar. Ja. En tot zaligheid. Hun eeuwige belang op het oog. Daar gaat het over. Want er was een bron ontsloten. Dat is Gods volk. Dat is het antwoord op de tweede vraag. Wie is Gods volk? Die hebben uit de bron gedronken. En zijn een bron geworden. Ze zijn bediend. En bedienen nu zelf. Je kunt niet bedienen als je zelf niet eerst bediend bent. Zo eenvoudig is het. Anders praat u maar wat. Daar word je moe van. Nou ja, goed. Dat is de gemeenschap der heiligen dus. Dat is het volk dus. Gods kerk. Dat is Gods werk. En dat bevat Gods volk. En je weet nu wie dat volk is. Die hebben uit de bron gedronken. Die zijn met Christus bediend. En die leven nu uit die bron. Ze geven zelf voor. Ze brengen zelf voort. Ze geven uit. Ze delen uit. Uitdelers der menigelei genade God. En dat doen ze niet al zuchtende, maar met vreugde. Met vreugde. Met een innerlijk vermaak. Ja, maar soms kijken ze wel bedrukt hoor. Je moet ze soms eens naar die kansel zien gaan of naar de tafel des Heren. Kijken ze wel bedrukt hoor. Ach ja, maar dat is weer wat anders. Hè? Kan dat dan? Jazeker. Want die vorste duisternis die zit nooit stil en toch tegelijkertijd een innerlijk vermaak. Want het is geen zware dienst hoor. Het is een liefdesdienst. Ja, je hebt jezelf altijd tegen, dat is wat anders. Maar het is wel een liefdesdienst. Een uitdelen, daar wordt de kerk ook niet armer van hoor. Nee. Dus wat doen zij, Gods kinderen? Die delen uit. Die bron, die geest, ze delen uit. Tot nut, heel praktisch, en tot zaligheid van die andere huisgenoot des geloofs. En dat doen ze met vreugde en gewillig. Niet gedwongen. Dat is de fariseer. Die moet de hemel ermee verdienen. En die moet aanzien krijgen. Die zijn giften moeten vermeld worden. Enzovoort, enzovoort. Gewillig en met vreugde. En dan de derde. Gods kerk, dat is dus Gods werk. En dat bevat Gods volk, hoor je er ook bij? Zou het willen? Zucht je erop, kind. Je tijd is kort. En de eeuwigheid zo lang, jongen. Zucht je erop. Verlang je erna om een kind van God te zijn? Derde. Gods barmhartigheid kenmerkt die kerk. Een wezenlijk kenmerk. Ja, barmhartigheid, barmhartigheden, meervoud. Ja, dat is waar. Maar deze barmhartigheid met name wordt genoemd als een kenmerk van die ware kerk. Die door Christus wordt vergaderd, beschermd, onderhouden. Waar ze elkaar gegeven zijn tot hand en voet. Levende ranken, lidmaten van Gods kerk. Beslissend kenmerk is vergeving der zonde. Kom, wij spreken over een bron. Zo wie dorst heeft die komen tot mij en drink. Kunt ge zijn bloed drinken? Ja, dat kan de kerk alleen maar. Vergevende liefde drinken. Toen de kerk wegzonk in zijn armen, zijn bloed gedronken. Toen lag alles eronder. Geen zonde meer. Maar ook geen vijanden meer. En geen bezwaren meer. En geen twijfels meer. Alles weg. Alles verslonden door de liefde. Toen ging de bron open. En hebben ze misschien wel eens uitgeroepen. Zoveel komt er uit die bron. Overspoelde hun land van binnen. Het was zo dor en droog en mat. Maar toen kwam die bron zich te ontsluiten. Toen werden ze in de liefde gezet. Toen werden ze dronken van de liefde. Toen werd er innerlijk een bron geopend. Een bron van liefde om hem lief te hebben. Om zijn kinderen lief te hebben. Om zijn instellingen lief te hebben. Toen welde daar uit hun binnenste het nieuwe leven op. Dat het uitstrekt naar God. En naar alles wat van de Heer is. Een bron om uit te drinken. Het is ook een bron om door gereinigd te worden. Van al je vuile zonden. Die zijn hoogheid schonden. En daarom is dit een kenmerk. Dat wel als het belangrijkste kenmerk mag worden benoemd. Die kerk weet van de vergeving der zonden. Ze zijn gereinigd door het bloed van Christus. Zo zijn ze nieuwgeboren kinderen geworden. Ik zeg niet door een tekstje, gereinigd door het bloed van Christus. Door die lieve persoon die zich heeft weggeschonken in het uur der liefde toen ze één met hem werden. Uit zijn bloed bediend, gereinigd en zo voor God gesteld. Vergeving der zonde. Geliefde, dat is het meest wezenlijke kenmerk. Waarom? Wel, de zonde maakt een scheiding. Het is tussen God en mijn ziel. En dan zal ik even van God gescheiden zijn. Als mijn zonden zijn weggenomen. Tussen God en mijn ziel is een scheiding. Daar ligt de hel tussen. Die zal nooit weggaan als mijn zonden niet vergeven zijn. Waarom is dat het meest wezenlijke? En niet één keer. Hoewel het richtelijk één keer geschiet. Maar ook steeds weer. Als een kind van God het verzondigd heeft. Als hij toch weer een ogenblik is meegenomen. De wereld in. Zijn afkomst en zijn toekomst verloochend. Dan ligt hij daar weer. Mijn zonde. En dan kunnen ze tot God niet komen. En dan roepen ze, Heere, kom toch en was nog een keer mijn ziel. Was en reinig mijn gemoed. Niet zo, Jezus, dan uw bloed geeft voldoening aan het gemoed. Daar moeten ze opnieuw overtuigd worden. Dat hun zonden zijn vergeven. Want de kerk kent meer stromen dan alleen de liefde van Christus. Maar ook stromen van ongerechtigheid. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En toen riep de duivel van binnen, nou sleep ik je naar de hel en dan kun je nooit meer zalig worden. Zulke grote zonde gedaan. Nou is voor eeuwig kwijt. Beeld je maar niets meer in. Stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar toen kwam hij toch weer. Toen kwam hij toch weer. En tegenover die stroom van vuil, bij vernieuwing en stroom van liefde. En hij kwam het opnieuw te betuigen. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Die ongerechtigheden verzoend en zuivert gij. En dat is het wonder waar psalmist van zingt. En laten we dat samen ook trachten te doen. Dat is 65 vers 2. Tweede versje van psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. Tweede van psalm 65. Zoals we vanmiddag gehoord hebben. Welzalig. Die gij hebt verkoren. Zonder 21. Uw roepstem hebt doen horen. Zo wie dorst heeft die komen. En wonen in uw huis. Aan tafel. Om te eten, om te drinken, om te smaken dat God goed is. Zo goed is. Gods kerk is dus Gods werk. Omvat Gods volk. En wordt gekenmerkt door Gods barmhartigheid. Bijzonder die barmhartigheid van de vergeving der zonden. Geliefde, het staat in Ezechiël, het staat in heel Gods woord. De ziel die zondigt zal sterven. We hebben gezondigd en we moeten sterven. Dat is de waarheid. Dat is een ontzettende waarheid. Jongelui, ik hoop dat jullie het ook mogen beseffen. Jong te zijn, te moeten sterven. En niet te kunnen sterven. Er moet wat gebeuren in ons leven. Er moet wat gebeuren in jouw leven. De ziel die zondig zal sterven. We sterven niet aan een ziekte hoor. We sterven aan de zonde. De andere doodsoorzaak is er niet. Het zijn die zonden, zei ik, die scheiding maken. Daarom kan ik tot God niet naderen. En daarom moet hij die zonde weggenomen achter. Zo wezenlijk. Daarom staat er ook, in Jeruzalem daarboven zal niets kunnen komen dat onrein is. Kan niet. Zonden moeten vergeven worden. En dat is nou die weldaad die God schenkt als een kerk. De vergeving der zonden, wat betekent dat dan? Het staat hier zo. Dat God niet meer gedenkt. Mijn zonde, ook niet mijn zondige aard. Niet meer gedenkt. God denkt daar niet meer aan. Het heeft geen plaats meer in zijn denken. Zo mag u dat zeggen. Zonde achter zijn rug geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Zo mag u dat zeggen. Maar als u dit maar weet, dat het wel gebeurd moet zijn. En dan zegt u ja, dat God daar niet meer aan denkt. En dat hij die zonde wegwerpt. En dat hij mij in Christus aanziet. Ja, dat zal zijn, dat zal zijn. Maar hoe weet een mens dat? Nou weet ik dat dan ook. Of sterf ik en dan kom ik erachter dat het zo was. Of dat het niet zo was. Of moet ik een conclusie trekken? Ik heb wel wat. En er is wel wat gebeurd, dus dan concludeer ik maar dat mijn zonden zijn vergeven. Moet ik dat dan zo zien? Hoe is dat eigenlijk? Wel heel eenvoudig. Hij zegt het zelf. Ik durf niks te geloven wat hij niet gezegd heeft hoor. U wel? Het is altijd maar weer hetzelfde. En anders kan ik het niet. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Anders kan het niet. Zou hij zeggen en niet doen? Is hij dan een mens dat hij liegen zou? Nee. En hij zegt ook waarom. Om het volbrachte werk van Christus. Staat hier om des genoegdoens van Christus wil. Maar dat betekent om de voldoening. Om het offer van Christus. Hij heeft, wat een ontzaglijke weldaad. Zijn gezegend lichaam. Dat voedsel, dat kostelijk voedsel. Hij heeft het gezegend lichaam laten nagelen aan het vloekhout des kruises. En al de golven van storen zijn over hem heen gegaan. Een stroom van ongerechtigheden. Zo vuil, zo zwart, zo diep, zo goddeloos. Een stroom van zonde. Een pestwaan van ongerechtigheden heeft hem omvangen. Hij is erin ten onder gegaan. Al de zonden van zijn volk over hem uitgestort. De vloek daarover gedragen. Vader wijst het aan. Dat kind, mijn kind, heeft uw zonde weggedragen. Aan het vloekhout gespijkerd. Nu zie ik in u geen zonde meer en geen boosheid meer. Ik zie het niet meer. Want mijn zoon heeft de straf weggeleden. Daarom bent u zonder zonde. En rust mijn toorn niet meer op u. En ik zal ook niet meer op u toornen. En ik zal niet meer op u schelden. Zegt God zelf. Met Christus schenkt hij alle dingen. En hij geeft de geest waardoor wij weten wat wij in Christus ontvangen hebben. Daar heeft hij het. Dat weet de mens. God zegt het. En dan wordt het waar wat hier staat. Hij gedenkt mijn zonde niet meer. Ik lig er nog wakker van. U zegt dat moet je dat maar niet meer doen. Nou, stil maar. Stil maar. Hij denkt er niet meer aan. En weet u waar hij ook niet meer aan denkt? Aan mijn zondige aard. Wat er van binnen nog huist. Voor vuil. Voor onverenigdheid met God. Wat er nog meer opborrelt. Aan gemene gedachten. En lage plannen en slechte overwegingen. Dat denkt hij niet meer aan. Dat is niet te zeggen. Zo groot. Ik heb er levenslang mee te strijden, ja. En dat gevecht dat wordt maar beëindigd in het uur van het sterven. Hè? Die oude mensen zei het zo schoon, kinderen onthouden maar hoor. Met mijn laatste snik sterft mijn oude ik. Dan ben je van dat ik verlost. Dat walgelijk wezen der zonde verlost. Maar hij gedenkt er niet meer aan. Vanaf het ogenblikje dat die bruid wegzonk in de armen van Christus. En de bloedfontein geopend werd. Heeft God er nooit meer aan gedacht. Nooit meer. Dat is de vergeende zonde. En hij komt er ook nooit meer op terug. Nooit meer. En hij doet het alleen maar omdat Christus heeft voldaan. Daarom alleen. Toen was de Vader bevredigd en de kerk gerust. En Christus heeft niet alleen de vloek gedragen, maar u weet het toch ook, hè? De wet vervuld, het eeuwig leven verworven. En dat is die tweeledige gerechtigheid die hij schenkt. Vergeving van zonde en recht op eeuwig leven. Wat is dat eeuwig leven? Eeuwig drinken uit de fontein. Eeuwig drinken uit de bron. Eeuwig verzadigd worden met dat goddelijk beeld. Dat is eeuwig leven. Dat begint hier. En dat ik nooit meer in het gericht zal komen. Dat is het einde van deze catechismus. Dus de vergeving der zonde betekent... dat God niet meer aan mijn zonde en ook niet aan mijn zondige aard gedenkt. Dat ik dan ook niet in het gericht zal komen. Niet meer in het gericht zal komen. En eenmaal zal de laatste rechtszitting plaatsvinden op de jongste dag. En dan zullen wij allen gedagvaard worden. Miljarden mensen zullen daar staan. Ook de kinderen van Bethel. We zullen er allemaal zijn. Ook de oudste onder ons die niet thuis is. Allen voor die grote, grote... rechterstoel van hem die geroepen heeft, zo wie dorst komen, van Christus. En dan zult u moeten verantwoorden waarom u niet gedorst heeft en waarom u niet gekomen bent. Dat zult u in de eeuwigheid niet kunnen verantwoorden. In het gericht zal de goddeloze niet bestaan. De kerk zegt dan, halleluja. Want daar moet ik mee eindigen. Ik zou er niet mee willen eindigen. Maar dat moet ik. Want als daar Gods kind zegt, ik zal in het gericht niet meer komen. Dan moet ik ook eerlijk zeggen. Als je Gods kind niet bent, zul je wel in het gericht komen. En dat zal eeuwig verschrikkelijk zijn. Wat zal dat dan zijn? Dat zal zijn, ga weg van mij, gij vervloekte, ja. In het eeuwige vuur. Kijk eens, wat een ontzaglijk verschil. Gods kind bij de bron van eeuwige vertroosting in de hemelse heerlijkheid en de verdoemde ziel in het vuur, in het eeuwige vuur. We gaan naar de jongste dag, liefde. Wie zal er niet in het gericht komen? Die uit de bron gedronken heeft, die levend gemaakt is, een levend lid van Gods kerk. Ik wilde, maar dat ga ik nou toch maar niet doen. U nog wat vertellen over het onderscheid, want o mensen, daar maak ik me wel zorgen over. Dat we het onderscheid niet meer kennen tussen dat levendmakend werkende, levensschenkende daad. Maar ik moet het nou maar laten rusten. Er is al zoveel gezegd, hè. Trouwens, al was er nou niks gezegd dan alleen dat ene, was het al genoeg geweest hoor. Zo wie dorst heeft die komen, tot mij. En drinken, dat is alles gezegd. Maar moet eindigen. Het zal hierover gaan, of we gedronken hebben, ja. En dan zullen we dronken zijn van liefde, eeuwiglijk en altoos. En dan mag ik het zeggen, volk. Hier gaat de kerk weer uit, straks gaat hij niet meer uit. En zal het eeuwig loofhuttefeest zijn. Eeuwig loofhuttefeest zijn, ja. Dan zal de kerk wonen in een hut. David heeft er wel van gezongen hoor. Versteekt gij mij in uw hut, dat is in God. Eeuwig in God gehuisvest. Niet 7 dagen, maar heel de eeuwigheid. En dan die gouden kruik en die zilveren schalen en dat water des levens. En maar scheppen, en maar scheppen, en maar drinken, en maar roepen, en maar roepen. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Dan zullen ze zingen. Wij zullen van het water des levens scheppen met vreugde. Even drinken uit de bron van uw ongehouden liefde. De kerk gaat dan niet meer uit. Eeuwig water scheppen. Volk, eeuwig water scheppen. Met vreugde. Bij de fontein des heils. Amen. Laten wij eindigen. Maakt elk in liefde dronken. Die beek van wellust. Ontsprongen. In een nooit begonnen eeuwigheid. Nooit begonnen eeuwigheid. Die bron stroomt altijd. Gij zijt die bron. Heere, gij zijt die bron. Drie enige God, gij zijt het. En in u zal de kerk eeuwig verdrinken. Wilt u ons er wat van geven? Hier vanmiddag, nu het nog kan. En we mogen spreken hierover dat kerkvergader het werk van uw zoon door woord en geest. Wil het ook in deze gemeente nog doen. Niemand die naar u vraagt. Niemand die naar u zoekt. Maar zoekt u dan nog, alstublieft. En zoekt u dan nog een vraag nog. En roep het ons maar toe. Zo wie dorst heeft die komen tot mij en drinken. Heere, wilt u het woord nog zegenen. En ons de rust opzeggen. En geen rust geven voordat we rust niet mogen vinden. Vergeef ons de zonde, bewaar en spaar ons nog. Ook op de onveilige wegen als wij die hebben nog te bereizen. Of het ver is of dichtbij. Bewaar en spaar nog. Heere, maar bovenal open de bron van uw welwagen. En geef ons te drinken om Jezus wil. Amen. 133, de gemeenschap der heiligen. Getekend in die 133e psalm. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen eten, drinken en samen wonen. Waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Het is er zelf op, zoge priesters hoofd. Dezelfde waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. Het eerste van 133. Thank you. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.